Van harte welkom bij deze verkiezingsspecial van Podcast 23, live vanuit MBO Utrecht. We zitten vandaag hier met bijna 80 toekomstig onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. En super fijn dat jullie er zijn. Ik zou zeggen, applausje voor jezelf, dat je er bent. Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Een deel van jullie mag voor de eerste keer stemmen. En dan sta je straks in het stemhokje. En dan is een beetje de vraag, speelt je toekomstig beroep in het onderwijs dan ook al een rol bij de keuze voor een politieke partij? Misschien weet je al wat je gaat stemmen. Misschien heb je nog geen flauw idee wat je gaat stemmen. Misschien weet je niet eens of je gaat stemmen. En daarom hebben we vandaag 3 politici uitgenodigd om met jullie in gesprek te gaan over hun plannen voor het onderwijs. En samen met jullie ga ik hen daarover aan de tand voelen. Dat doen we als volgt. Iedere politicus krijgt 20 minuten de tijd en we gaan ze allerlei vragen stellen over het onderwijs. Mocht je een vraag hebben, steek je hand omhoog en dan komen we naar je toe met een microfoon. We zijn heel blij dat ze hier zijn. Lisa Westerveld, Harmen Krul en Nico Drost. We beginnen met Harmen. Harmen, mag ik jou uitnodigen?
Wauw, wat cool zo. Mooi.
Dat dacht ik toch. Harmen Krul, welkom. Jij zit in de Tweede Kamer voor het CDA. En je staat op de lijst. Op welke plek sta je?
Plek 5. Okay. Ja.
Je staat hier voor een groep mensen die allemaal het onderwijs in willen. Welke docent, welke leerkracht is jou het meest bijgebleven?
Ik had op de middelbare school een leraar Duits. En die heette Cor Kim. Cor Kim. En dat was een geniale docent. Niet omdat hij zo heel goed, of dat ik Duits nou zo leuk vond. Maar ik was best wel een lastige student, een lastige scholier. En wat hij deed bij de allereerste les, is hij zag heel goed wie het een beetje de lastige studenten zouden worden. En zei, oké, jullie gaan vanaf nu vooraan zitten. En wij zaten dus vooraan bij hem aan het bureau. En ik dacht, oh nee, dan moet ik het in de gaten houden. En dat was het leukste jaar wat ik ooit heb gehad. Dat was gezellig. En hij wist ons, een groepje van 3 jonge gasten, helemaal om te turnen. En ik heb daar nog steeds hele warme gevoelens aan. Ja, dus dat is Cor Kim. Ja, die gaat dit ook luisteren, weet ik zeker.
Oké, nou Cor Kim, als je luistert, dankjewel van Harmen. Wat neem je mee uit je hele schoolcarrière, ook in je werk in de Tweede Kamer?
We hebben in Nederland altijd zo'n idee van, oké, je gaat een opleiding doen. En die doe je vaak tussen je 18e en je 24e. En daarvoor heb je voortgezet onderwijs gedaan. En dan ben je afgestudeerd. Dat dacht ik ook. Van oké, op een gegeven moment is het klaar. En je werkt toe naar dat diploma. En dan ga je werken. En dan is dat hele onderwijsverhaal, dat is dan verleden tijd. Ik heb geleerd dat je nooit stopt met leren. Dat je heel veel dingen meeneemt uit je opleiding, of nou een mbo, een hbo, of wat voor opleiding dan ook is. Waar je gewoon weer op gaat doorleren. En dat vind ik het mooie van onderwijs. Het is niet iets wat we even moeten proppen in de jongste levensfase van mensen. Maar wat we eigenlijk je hele leven door zouden moeten doen. En dat doe ik ook nog steeds.
Je hebt ergens gezegd, politiek moet tegenstellingen overbruggen. Maar in de samenleving? En ook op het mbo, ook op school, zien we soms grote onderlinge verschillen. Verschil van mening, verschil van waar je vandaan komt, waar je staat in de maatschappij. Dus dat klinkt mooi, de tegenstellingen overbruggen. Maar hoe wil je dat concreet maken?
Het begint denk ik bij de vraag of iedereen in Nederland dezelfde kansen heeft. Hebben jullie als jongeren allemaal dezelfde kansen? En hebben jullie ook misschien zelfs wel meer kansen dan bijvoorbeeld jullie ouders? Want we willen natuurlijk dat het steeds beter gaat in ons land. Ja, en de harde realiteit is dat jullie als jongste generatie minder kansen hebben. Vergaat jullie minder goed dan de generaties voor jullie. En dat doet mij al heel erg veel zeer. Maar je ziet ook heel veel verschillen tussen mensen. En waar mijn bloed een beetje van gaat koken is als we bijvoorbeeld in Den Haag zeggen van ja, maar we hebben wetten. En wetten die gelden voor iedereen. Dus iedereen is in principe gelijk. Dus iedereen is daarmee ook gelijkwaardig. En ik moet dan altijd denken, en we hebben toch even de tijd, hè, Marcus?
Zeker.
Precies. Ik moet altijd denken aan een verhaal uit mijn eigen omgeving. Ik ben actief in een vereniging, in de voetbal. Ik ga de voetbalclub niet noemen hier, want dat zet de spanningen onnodig op scherp. Ja, en daar betaal je wel wat euro's om te kunnen kijken bij de wedstrijd. Want ja, de club moet ook wat verdienen. En er waren drie jonge meiden die gingen kijken naar de wedstrijd van Dames 1. En wij hebben van die best wel hoge boarding om het veld heen. En er was een meisje was wat langer, dus die kon gewoon mooi naar de wedstrijd kijken. En er was een meisje was een beetje middelmatig. En er was een wat kleiner meisje. En die meisje die qua lengte wat meer middel was, die konden niet over de boarding heen kijken. En dat kleine meisje helemaal niet. En er was een vrijwilliger en die zag dat. En die ja, een beetje met leden ogen. En die denkt, nou weet je wat, ik ga wat doen. En die kwam toen met twee lege kratjes bier aan. Dus die gaf twee lege kratjes bier. Kon je opstaan, kon je over de boarding kijken, kon je mooi de wedstrijd kijken. Nou, wat gebeurde er? Het middelste meisje kon inmiddels de wedstrijd goed zien. En het kleinste meisje kon nog steeds de wedstrijd niet goed zien. En het moraal van dit verhaal is, als je de vraag stelt, zijn deze meisjes gelijk behandeld, is het antwoord ja. Maar zijn ze gelijkwaardig? Nee. En soms moet je mensen ongelijk behandelen om ze gelijke kansen te geven. Soms moet je het kleintje een extra kratje bier geven. Niet gratis bier trouwens, zeg ik er meteen bij. Gratis bier bestaat niet. Maar je zult ergens radicaal moeten durven kiezen om ongelijke behandeling te doen. Juist omdat je wil dat iedereen dezelfde kansen heeft. En dat heb ik het ook over het mbo. Dan heb ik het ook over heel veel mensen die waarvan we heel lang hebben gezegd, dat is niet, je moet het hoogst haalbare, je moet misschien wel een hbo gaan doen. Het is natuurlijk allemaal niet waar. En ik denk dat daar heel veel drijfveer voor mij vandaan komt om in de politiek actief te zijn. En dat maak je dan concreet met wat wij dan noemen plannen.
Mm-hmm. En wat is zeg maar het kratje bier dat jij aan de studenten zou willen geven? Misschien zouden ze het meest gebaat zijn bij gewoon een kratje bier. Maar ja. Welk kratje bier zou je als plan aan de mbo-studenten hier willen geven?
Dan pak ik er eentje op onderwijs uit en dan pak ik er eentje die wat algemener is, waar ik zelf heel erg mee bezig ben. In Nederland is het zo dat de plek waar je woont, dat bepaalt eigenlijk voor een grote mate in hoeverre jij mobiliteit tot je beschikking hebt. Dus in hoeverre jij überhaupt van A tot B kan komen, in hoeverre jij überhaupt bij je school kan komen. Gelukkig speelt dat in Utrecht zelf, in de stad wat minder, maar in heel veel plekken wel. Ik vind dat mobiliteit en bereikbaarheid hoort een basisrecht te zijn voor iedereen in Nederland. De vraag waar woon je moet niet de belangrijkste factor zijn voor het antwoord kan ik ergens komen. Dus ik ben bezig met een wet, niet alleen trouwens, dat doe ik ook met Partij van de Arbeid, GroenLinks, Hap de Moeder Hoop, om daar weer een basisrecht van te maken. En voor het onderwijs, ja, we hebben het er net al even over gehad, er ligt zoveel focus en ligt zoveel druk op die jongste fases van mensen in hun leven. Het zou toch heel mooi zijn als we daar wat druk afhalen. En dat doen we bijvoorbeeld een plan van het CDA door te zeggen van nou, iedereen heeft gewoon recht op een budget, persoonlijk ontwikkeld budget, waarmee je je hele leven lang kan gaan leren. En daar gaan mbo-instellingen en hbo-instellingen dan ook een rol in spelen. Want wij zeggen onderwijs is een publieke taak, dat is ook een recht voor mensen. Nou, door een systeem op te tuigen dat jullie misschien zeggen van hey, ik zit nu niet zo lekker in mijn vel of ik weet nu niet zo goed wat ik wil worden. Maar ik moet nu iets doen, ik moet nu een opleiding doen. Door die druk een beetje weg te halen en te zeggen van het kan later ook nog, proberen wij op die manier ook een beetje dat gelijke speelveld te bevorderen.
Dankjewel, twee mooie kratjes bier. Ja. Ik kijk even of er vragen zijn in de zaal.
Ik ben Chris, aangenaam.
Okay,
nee, je zegt dat het zeg maar niet hoeft uit te maken waar je vandaan komt. Wil je dan ook zeg maar een beter plan voor het OV hebben?
Zeker, ja. Juist, kijk, een openbaar vervoer in Nederland, hoe het nu werkt is, als de vraag wordt gesteld, goh, zullen we eens investeren in openbaar vervoer, dan doen we dat met de rekenmachine op schoot. Dus we gaan kijken, waar is het heel druk? Waar is heel veel vraag? Wat zijn hele drukke lijnen in Nederland? Nou, als het heel druk is, is dat wel de belangrijkste voorspeller om te zeggen, daar moet er wat bij. Maar dan vergeet je mee dat er heel veel plekken in Nederland zijn waar het misschien wat minder druk is, maar waarbij hele andere vormen van mobiliteit ook niet aanwezig zijn. Dus wat CDA zegt, en dat is best wel tegen de stroming in, er zijn meerdere partijen die dat zeggen, dus we zijn een best goed gezelschap. Investeer nou specifiek in openbaar vervoer, juist in die plekken waar al zo weinig is. En niet alleen maar waar het al heel veel ter beschikking is, waar je al je leenfiets, je scooter, je trams, je alles heb je hier. En je hebt heel veel plekken waar dat niet is. Dus dan moet je soms tegen de stroming in, dat extra kratje bier, om het er maar even die metafoor erin te houden. Je moet je ook daar laten landen. Omdat heel veel jongeren, die willen wel bijvoorbeeld in een dorp of de gemeente waar ze vandaan komen blijven wonen. Maar als het bijvoorbeeld, ik pak even een voorbeeld, een plek die ongeveer 30 kilometer ter zuiden van Groningen ligt. Dus dat is hemelsbreed bijna niks. Maar met een openbaar vervoer ben je nog steeds sneller in Amsterdam dan dat je in Groningen bent, omdat je geen bus hebt die nog naar het noorden gaat daar. Ja, dan dwing je mensen ook een bepaalde richting op. Letterlijk, fysiek. Je dwingt ze eigenlijk om daar te trekken waar het al heel druk is. En wij zeggen, je moet die druk eraf halen.
Andere vraag.
Wie gaat er stemmen? Wie mag er stemmen hier?
Oh. Een merendeel van de zaal steekt zijn hand op, zeg ik voor de luisteraars.
Merendeel van de zaal steekt zijn hand op. En wie gaat er ook stemmen? Dat is hetzelfde. Nou, dat is...
Iets kleinere groep, maar wel een merendeel van de zaal. Ja.
Dit is iets waar ik... Ik ben nu al een tijdje actief in de politiek. Ik ben meestal de jongste. Nou, hier ben ik gelukkig een keer niet de jongste. Maar ik heb altijd gemerkt dat jonge mensen... En dat blijkt helaas ook uit onderzoek. Dat is de groep tussen 18 en 24 die het minst gebruik maakt van hun stemrecht. En dat heeft heel veel redenen. Maar ik zou één ding willen vragen aan jullie, om het alsjeblieft wel te doen. En maakt niet mij zo heel veel uit op wie je gaat stemmen, als je maar gaat stemmen. Ik heb zelf altijd gedacht toen ik 17 was, 18 was, nou, ik ga me echt niet met de politiek bemoeien. Dat kwam eigenlijk iets later. Want de politiek, ja, wat doen die nou eigenlijk? Wat doen die voor mij? Ik heb één ding geleerd, mensen, als je je niet met de politiek bemoeit, dan gaat de politiek zich gewoon met jou bemoeien. Echt waar. Alles om je heen zijn politieke keuzes. Van het openbaar vervoer tot toegankelijk onderwijs. Ga alsjeblieft stemmen.
Heel goed, kan ik me alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Hoe oud ben je eigenlijk, Harm?
Ik ben 29. Ja, ja, dan ben je ineens, als je dan de politiek in gaat, ben je ineens weer heel jong. Dus ik zou het ook iedereen aanraden. Als je nou richting die 30 gaat en je begint je oud te voelen, gaat de politiek in. Want je bent ineens weer, begin je aan je tweede jeugd, je bent overal de jongste.
Maar je koos ervoor, je had leuk werk geloof ik bij Defensie, als ik me niet vergis.
Ja.
Waarom, ik denk dat heel veel mensen zich dat hier ook afvragen, waarom wil je in vredesnaam de Tweede Kamer in?
Ja, waarom wil je überhaupt nog in de politiek? Met alles, ik hoorde gisteren iemand zeggen, je hebt maar twee soorten mensen in Nederland als het om politiek gaat. De helft geeft de politiek overal de schuld van. En de andere helft heeft al zijn hoop op de politiek gevestigd. En daar zit ook een beetje de kern van het antwoord in. Ik vind dat als er iets veranderd moet in de samenleving, dan moet ik ook zelf daar mijn bijdrage aan leveren. Ik kan eigenlijk niet aan de zijlijn blijven staan. Ik heb het geprobeerd toen de lokale verkiezingen waren. En het zit zo diep in mij om het verschil te willen maken, dat ik uiteindelijk altijd weer tot de conclusie kom, nee, ik moet het ook gewoon zelf gaan doen. En politiek is niet altijd leuk. En ik zou zelfs kunnen zeggen, het lijkt ook wel steeds minder leuk te worden. Ik moet elke week weer uitleggen, en volgens mij heeft Lisa dat ook wel eens, waarom ik niet meega aan zaalvoetballen. En waarom ik niet kom opdagen als we een keer naar de kroeg gaan. En dat je dan ook nog eens best wel veel, ik ga het woord niet gebruiken, maar best wel veel ellende over je heen krijgt. Ja, je moet of een beetje gek zijn, of heel erg veel, heel erg sterk in je schoenen staan. Ik denk dat het een beetje van allebei is. Maar het is wel nodig dat jonge mensen in de politiek gaan. Want uiteindelijk gaat het ook over jonge mensen.
Ik ben Michael. Ik heb een vraag over stagevergoeding. Het speelt heel erg bij ons studenten. Heel hard, heel veel werk en je krijgt er niks voor. Wat zijn jullie plannen hiervoor?
Ja, dus de stagevergoeding, wat je nu ziet is dat het simpelweg leven is zo duur geworden, dat het hebben van een stagevergoeding is eigenlijk niet toereikend meer voor heel veel mbo-studenten die ook gewoon bepaald levensonderhoud nodig hebben. Dus niet elke mbo-student kan volledig afhankelijk zijn, bijvoorbeeld van zijn thuissituatie. Dus je ziet dat op het moment dat levensonderhoud zo duur wordt, dat ook zoiets als een stagevergoeding gewoon flink moet stijgen. Dat geldt niet alleen voor de stagevergoeding, dat geldt ook voor bijvoorbeeld het minimumloon. Die onderkant die moet steviger, want je kan niet rondkomen van zo'n kleine vergoeding. Terwijl je wel al gewoon kosten hebt. Kijk, vroeger was dat anders. Vroeger werd er gewoon ook werd er minder druk gelegd op de jongere generatie. En was het een soort, werd het misschien een soort extraatje. Maar dat is al lang niet meer. Je hebt het gewoon kaart nodig. Er zijn partijen die dat heel erg verhogen. Nou, wij verhogen het ook. Maar wij nemen veel meer maatregelen die ervoor zorgen dat de bestaanszekerheid, het woord hebben jullie vast wel gehoord, de afgelopen weken in bredere zin ook verbeterd wordt.
Hi, ik ben Mike. Ik had nog iets over stagevergoeding, want wij krijgen momenteel helemaal geen stagevergoeding. Hoe zit dat?
Als je een stage loopt, dat je geen stagevergoeding krijgt.
Dat er voor wordt gezorgd dat we het wel krijgen, zeg maar.
Nou ja, het mogen duidelijk zijn. Op het moment dat jij ergens stage loopt en je ontwikkelt je in het werkveld waar je uiteindelijk terechtkomt, of dat nou techniek is, of dat nou zorg is, of in dit geval het onderwijs, ja, dan hoor je gewoon daar dezelfde vergoeding voor te verkrijgen. En het is wel zo dat we differentiëren als je het hebt over wat we dan noemen tekortsectoren. Bijvoorbeeld als je het hebt over geld wat je betaalt om een opleiding te volgen. Dat je dus differentieert van hoe zorg ik er nou voor dat ook in het onderwijs en in bijvoorbeeld de zorg en in bijvoorbeeld de technieksector het aantrekkelijker wordt voor jonge mensen om daarheen te gaan. Maar het kan wat mij betreft niet zo zijn dat je de ene student wel een vergoeding geeft voor zichzelf te ontwikkelen in het werkveld waar hij terechtkomt en de ander niet. Dat lijkt mij, misschien dat ik mezelf nu voor mijn beurt praat, maar dan zeg ik later wel sorry.
Hoi, ik ben Robin. Nu concludeer je eigenlijk alleen maar dat we het niet krijgen, maar zit er ook een plan of ligt er een plan klaar om dit wel te realiseren?
Dat moet dan gewoon gefixt worden. Ja, ik kijk ook even naar de... Laten we dat met z'n drieën gewoon doen. Of laten we samen even... Met z'n allen gewoon even na gaan zitten. Nee, maar ik moet even dan even induiken. Als je echt geen... Het komt bij mij ook binnen van hoe is het mogelijk, zeg maar. Ja.
Ik heb nu ook voor mijn huidige opleiding heb ik ook onderwijsassistent gedaan. Daar heb ik inderdaad 4 jaar voor stage gelopen. Ruim 600-700 uur per jaar. En heb ik nooit een rode cent voor gekregen.
Nee, dat is een duidelijke opmerking. Ja, je kan ook niet uitleggen als je zeg maar vrienden hebt die net een andere opleiding doen, die ook 600-700 uur stage hebben gelopen, die dan wel een vergoeding hebben gekregen voor de hele periode. Lijkt mij ook heel vervelend richting je. Ja. We hebben het net over rechtvaardigheid gehad en over gelijke kansen en gelijke behandeling. Dus dit denk ik een mooi voorbeeld.
Mijn naam is Isay Treuren. Ik denk dat het vooral bedoeld wordt door dan discriminatie van mbo-studenten. Veel mbo-studenten krijgen geen tot weinig stagevergoeding. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een hbo of een universitaire studie, die krijgen vaak veel meer of juist überhaupt stagevergoeding. Hoe zit dat dan? Want wij als mbo-studenten zijn ook gewoon studenten.
Nou ja, dat is denk ik de kern van het probleem. We hebben in Nederland een soort van... Ergens hebben wij in onze economische race bedacht dat er een soort van verticale relatie is tussen de verschillende opleidingsniveaus. Dat is natuurlijk onzin. Het is allemaal keihard nodig. Sterker nog, als je heel eerlijk bent, misschien zijn jullie nog wel meer nodig dan heel veel hbo's op het moment. Dus die erkenning, die gelijke behandeling, die kentering begint langzaam plaats te vinden, zeg ik er ook bij. Maar wel te laat. Want wat je zegt klopt helemaal. Het is stagevergoeding, het is ook gewoon überhaupt krijg je een vergoeding om te studeren. Hè? Kon ook allemaal niet in het mbo. Dus als je het hebt over erkenning, dan moet je ook daad bij het woord voegen. En die plannen die worden nu wel, die liggen wel op stapel. Maar wat jij zegt, en dat ga ik ook gewoon zeggen. Ja, voor jullie is dat op dit moment natuurlijk te laat. Nou ja, maar daar wil ik wel wat over zeggen. Hè? Want ook dat zit weer in dat denken. Van oké, als ik een mbo heb gedaan, dan ga ik misschien daarna wel een hbo doen. Maar waarom zouden we niet zeggen van hey, mbo, vakmensen. Je kan ook later nog een keer je verdiepen in het mbo. Dat mbo-instellingen ook van die ad-opleidingen kunnen gaan bedenken. Van oké, ga je daar gewoon nog eens verder in verdiepen. In plaats van altijd maar denken, oh nou, misschien wil ik nu wel een hbo-opleiding doen. Omdat het voedt ook weer het idee dat het een soort verticale ladder moet zijn. Ja, terwijl jij je als vakidioot, zeg ik maar gewoon even, binnen een bepaalde groep daar nog helemaal in kan verdiepen misschien. En dat soort opleidingen moeten we veel meer in het leven gaan roepen, denk ik.
Als jij terug gaat naar die docent van het begin, Cor Kim heette die?
Cor Kim.
Cor Kim. Wat denk je dat Cor Kim aan deze groep studenten zou willen meegeven?
Ik denk dat hij eerst zou zeggen, telefoontjes weg. En dat hij dan zou zeggen wat hij ook tegen mij heeft gezegd van, weet je, stop nooit met leren. Stop nooit met leren. Het is niet een kwestie van, oh, ik heb deze toets gehaald, ik heb dit vak gehaald, ik heb deze opleiding gehaald. Blijf altijd leren. En hij zei ook tegen mij, en toen heb ik hem best wel vaak een beetje uitgelachen, van, je denkt nu misschien, waar doe ik het voor? Maar ik verzeker je over 10 jaar, dan weet je precies wat ik bedoel. En toen keek ik hem echt aan van, nou, waar heb jij het over? Ik ga lekker naar huis, ga leuke dingen doen. En nu weet ik precies wat hij bedoelt. Mm-hmm. Dus geniet ook een beetje van het onderwijs, zou ik zeggen.
En als ik je goed begrijp, zeg je ook, leren doe je niet alleen op school. Dat doe je ook daar waar je sport en daar waar je werkt en daar waar je dingen met vrienden doet. Wat van die afgelopen jaren in de Kamer, wat heb je daar nou eigenlijk het meest van geleerd?
Poh. Even nog over het onderwijs. Kijk, we hebben heel veel maatschappelijke verlangens. Dus in de maatschappij zien we steeds meer dingen misgaan. Er is individualisering, er is verharding. En ik vind wel dat we voorzichtig moeten zijn met de oplossing altijd in het onderwijs te zoeken voor maatschappelijke problemen. Dus als we aan de ene kant zeggen, we hebben meer onderwijzers nodig en ruimte voor de docent, dat die weer les kan geven. En aan de andere kant willen we ook steeds meer opvoedingstaken of andere vormen van maatschappelijke oplossingen zoeken bij die docent, dan ontstaat er een beetje een mismatch. Dus die samenleving heeft zelf ook een hele grote verantwoordelijkheid, vind ik. Of dat nou verenigingen zijn of wat je dan ook doet. Ja, om ook die rol op zich te nemen. Weet je wel? Dat mensen elkaar ook weer ontmoeten. Mensen elkaar weer begrijpen. Dat je uit je sociale bubbel komt. Uit je TikTok-bubbel ook af en toe. Dat is heel waardevol. En wordt een beetje onderschat de laatste tijd. Jaren.
Harmen Krul, dankjewel. Mag ik een applaus voor Harmen? Ja.